Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in een nieuwe bijdrage van het programma Het Inzicht. Vandaag breng ik het tweede deel van het thema Occultisme in opmars. In het eerste deel heb ik vooral veel voorbeelden gegeven die ons laten zien dat occultisme inderdaad in opmars is en eigenlijk overal open en bloot aanwezig is. Ik heb geprobeerd stil te staan bij de vraag hoe wij zo ver gekomen zijn. Elementen die bepalend zijn, zijn de heersende ideologieën en cultuur met zijn antifamilie, antiman en antivrouw mentaliteit die bekend staat als feminisme. Een cultuur waarbij alles verward is en op losse schroeven staat. Dit gaat gepaard met een sterke geloofsafval en het verdwijnen van het begrip zonde. Alles kan en alles mag. Alles is toegelaten. Alles moet worden uitgeprobeerd. En zo staan de deuren naar het occultisme wagenwijd open. En dit is nog eens heel duidelijk geworden tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Frankrijk. Ik zou geen beter voorbeeld van mijn these over de opmars van het occultisme kunnen geven. 29 miljoen mensen wereldwijd hebben naar die openingsceremonie in Parijs gekeken. Maar alle christenen onder hen werden bespot, verraden, vernederd en bleven gechoqueerd achter. Want een bepaalde scène, die overigens maar anderhalve minuut geduurd heeft, was een openlijke heiligschennis van datgene wat voor christenen, en dan vooral voor de katholieken, het heiligste is, de Eucharistie. Er was namelijk een scène te zien met centraal aan een lange tafel een zwaar gebouwde vrouw met een aureool op haar hoofd in de vorm van een hostie en links en rechts van haar kronkelende transgenders en drag queens in alle kleuren. Er was ook een kind bij. Op een tafel voor de scène een plateau met een blauw geschilderde naakte man tussen hopen fruit met een impliciete uitnodiging om hem te eten. Een duidelijke verwijzing naar het laatste avondmaal waar Jezus uitnodigde: kom en eet, dit is mijn lichaam, kom en drink, dit is mijn bloed. De blauwe man, zo hoorden we later, was zogezegd een uitbeelding van de Griekse god Dionysos, de god van drank, extase, chaos, de god van de waanzin, van rituele waanzin. Maar katholieken zagen er een perverse parodie in op het laatste avondmaal en de Eucharistie. In de uren en dagen daarna is het internet ontploft met ontelbare reacties van mensen van over de hele wereld die deze godslastering, want dat was het, aanklaagde en veroordeelde. En hierbij werd de term demonisch niet geschuwd, en terecht. Onder hen ook vele priesters en bisschoppen, zelfs kardinalen en exorcisten. Ook het Vaticaan heeft zich na 8 dagen aangesloten bij de vele protesten. De woordvoerster van het Olympisch Comité en de artistieke directeur konden niet anders dan met een verklaring komen. Er werd in alle toonaarden ontkend dat de inspiratie ontleend was aan het tafereel van Leonardo da Vinci. Het was eerder bedoeld als een heidensfeest om tolerantie en gemeenschap te vieren. Een doel dat volgens hen bereikt was. Frankrijk is immers een vrij land waar alles mag en alles kan. Waar iedereen vrij is in de keuze van zijn liefdespartner en zijn wijze van beminnen. In deze woorden zit net het demonisch karakter. De leuze van de stichter van de Satanskerk is immers: doe zoals gij wilt. De mededeling van de verantwoordelijke was echter niet overtuigend. De hoofdfiguur aan de tafel, de vrouw met het aureool in de vorm van een hostie, had immers zelf op Instagram onder een screenshot van de scène een foto geplaatst van het laatste avondmaal van Da Vinci met daarbij de woorden: o ja, het nieuwe Gay Testament. En in een andere post had ze zichzelf de Olympische Jezus genoemd. Deze posts werden echter wel snel verwijderd. Maar het internet vergeet nooit. Maar dat was niet het enige. Bij het begin van de ceremonie verscheen Marie-Antoinette, de laatste katholieke koningin van Frankrijk voor de Franse Revolutie, met haar afgehakte hoofd in haar handen, terwijl ze zong: ça ira, ça ira. Het komt goed, het komt goed. Ondertussen stroomde het bloed uit de ramen van het gebouw naar beneden. Tijdens de Franse Revolutie werden priesters en religieuzen massaal onthoofd en kerken ontwijd. Dat was een bloedige, gewelddadige revolutie. Het is ook toen dat de kathedraal van de Notre-Dame in Parijs werd omgedoopt tot Tempel van de Reden, terwijl een prostituee op het altaar danste. En dit alles werd uitgebeeld, helemaal aan het begin van de ceremonie, om als het ware de toon te zetten. Nog een scène. Op het podium, naast het symbool van de Olympische Spelen, hing een grote kop van een gouden kalf. Dat komt ons bekend voor. En dan was er een scène die geleek op de vierde ruiter van de Apocalyps. En daar verscheen een vaalgroen paard. En die erop zat, zijn naam was de dood, en Hades, een andere naam voor hel, kwam achter hem aan. En hem werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard en met hongersnood en met de pest en door de wilde dieren der aarde. Zo lezen we in het boek Apocalyps 6e hoofdstuk, vers 8. Daar leek de scène helemaal op, maar de organisatoren zeiden: nee, dat was de god Sequana, die in de tijd van de Kelten op de rivier de Seine woonde. Ze was een Keltische godin. Dat willen we nog wel aannemen, maar Sequana wordt helemaal anders afgebeeld. Ze staat meestal te luieren rond druiven, of ze staat op een boot met vooraan een eendenkop. Ze wordt nooit afgebeeld op een paard. En dan waren er dansers op zwart-wit geblokte vloeren. Zo zien de vloeren er in de vrijmetselaarstempels uit. Laten we niet vergeten dat de vrijmetselaars een agenda hebben om het katholicisme in de maatschappij uit te bannen, om het christelijk fundament van de westerse beschaving uit te roeien en elke christelijke moraal omver te werpen en ongedaan te maken. Dit laatste werd nog eens gesuggereerd op het einde van de ceremonie, toen drie mensen een geheime gesloten deur binnengingen, terwijl ze een menage à trois, een trio, insinueerden. Hedonisme, heidense goden, seksuele vrijheid, zeg maar vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid. Een goede verstaander heeft begrepen dat het tijdens de openingsceremonie ging om een viering van de vrijmetselaarsidealen. Tot daar mijn lange inleiding. Maar laten we nu terugkeren naar de analyse van enkele belangrijke aspecten die te maken hebben met de opmars van het occultisme. Eerst en vooral moeten we ons realiseren dat het occulte met onze wonden speelt. De macht van de zonde, zo goed verwoord in de Heilige Schrift, is vandaag de dag ten volle te zien in onze zeer gebroken wereld en in het bijzonder in de geesel van het occulte, dat gewonde zielen verleidt en zich voedt met hun gebrokenheid. Omdat we op de een of andere manier allemaal gebroken zijn, bevinden we ons daarom allemaal in het vizier van het duivelse, dat ons probeert af te leiden van God en de juiste eredienst die onze zielen zal vervullen. Het is niet alleen door de zonde die we zelf begaan, die in feite een leegte en een wond creëren, dat het duivelse ons zal proberen te verstrikken. Het is ook door de effecten van deze gevallen wereld, de oneenigheid binnen de mensheid, de scheiding die we voelen tussen onszelf en God, tussen onszelf en anderen, tussen onszelf en de geschapen wereld en de innerlijke onrust die ons dagelijks belast. Ook al is een christen door de doop uit de dood van de zonde opgestaan, toch blijft hij een gewonde ziel die de last van de begeerte draagt tot het moment dat hij dit aardse leven verlaat. Door deze wonden hebben we de neiging om ons ware zelf te verbergen voor God, voor anderen en zelfs voor onze eigen persoonlijke reflecties. We moeten ons opnieuw op God leren richten, leren hoe we van Hem moeten houden, leren dat Hij van ons houdt en leren hoe we deugdzaam kunnen leven om vreedzaam door dit dal van tranen te navigeren. Wanneer we ons opnieuw op God richten, zullen we zien dat alles wat we in dit leven doorstaan, inclusief de wonden van onze zonde en ons lijden in deze gevallen wereld, verlost is, verbonden met het lijden van Christus aan het kruis, en dat dit ons door zijn helende liefde verder vooruit kan stuwen op het pad van heiliging. De wonden die persoonlijke zonden veroorzaken, zorgen ervoor dat we ons van God afkeren op kleine en grote manieren. Wanneer een mens los van God leeft, leeft hij met een verblind geweten, gehechtheid aan het kwaad, etterende ondeugden en een verwarde geest. Bovendien, wanneer hij in een spirituele situatie verkeert waarin ernstige zonde in zijn ziel mag verblijven, wat het geval is voor te veel mensen vandaag de dag, leeft hij, zoals de kerk zegt, in een staat van zonde. Dit is de naam voor de duisternis waarin mensen die van het kwaad houden zich verbergen. Deze staat van zonde is een voortdurend spiritueel dilemma dat kan leiden tot een hele reeks nieuwe kwalen en nieuwe gehechtheden aan zonde. Zelfs zij die God willen liefhebben, wenden zich, als gevolg van de wonden die ze dragen door het verdragen van de oneenigheid in deze wereld, vaak tot zonde en ondeugde om te ontsnappen aan de pijn die ze moeten verdragen. Al deze zonden en ervaringen van de gebrokenheid van de wereld kunnen een wanorde in onze ziel veroorzaken of voeden. Deze wanorde wordt een wond die ons vervolgens neigt om ons van God af te keren en zijn aanwezigheid te vermijden, zoals Adam en Eva deden in de hof na de zondeval. Schaamte, gebrek aan vertrouwen in God, gebrek aan geloof in God, zelfobsessie en een voorkeur voor geschapen dingen boven God overmeesteren allemaal onze wil en verhinderen ons berouw te tonen voor onze zonden. Wanneer de wonden voortvloeien uit zonden die tegen ons zijn begaan, kunnen ze ons vertrouwen in God, ons vertrouwen in anderen en ons geloof dat er enig goed is in deze wereld of in de volgende, schaden. Al deze wonden brengen ons ertoe om het aanbod van de duivel te overwegen, zowel dat van gewone bekoringen als dat van het occulte. Wonden die voortvloeien uit persoonlijke zonden kunnen worden vergeleken met een restje kwaad in de ziel. Over dit punt zei de heilige Louis Grignon de Maufort: de werkelijke zonden die we hebben gedaan, of het nu doodzonden of dagelijkse zonden zijn, hebben, hoewel vergeven, onze lage verlangens, onze zwakheid, onze onbestendigheid en onze kwade neigingen versterkt en een bodem van kwaad in onze ziel achtergelaten. Wonden die voortvloeien uit de gebrokenheid van de wereld kunnen op een vergelijkbare manier functioneren wanneer hun aanwezigheid in de ziel ons geloof in de goedheid van God bezoedelt. Exorcisten stellen dat deze zwakheden en wonden de brandpunten worden van de verleidingen van de duivel en de doelwitten van de demonen. Het duivelse speelt in op onze zwakheden en is in staat om die 100 keer beter tegen ons te gebruiken dan wie dan ook. Dit zou ons vandaag de dag enorm moeten alarmeren. Er is veel gaande dat een algemene zwakte creëert die de hele cultuur ervaart. Dit omvat het gebrek aan begrip met betrekking tot religieuze autoriteit, gebrek aan onderwijs over fundamentele waarheden en een neiging tot luiheid en entertainment. Mensen die buiten de kerk leven of in een staat van zonde leven of te nieuwsgierig zijn of die geen goede spirituele begeleiding hebben, zijn allemaal kwetsbaar voor de verleiding van het occulte als gevolg van de spirituele zwakheden die deze waarschijnlijk in de ziel teweeg zullen brengen. De wereld verkeert in zo'n staat dat zelfs een gelovige, als hij of zij afdwaalt van het geloof, zijn of haar weg naar het occulte kan vinden. Mensen worden aangetrokken tot het occulte of staan er gunstig en ontvankelijk tegenover door angst, bezorgdheid, de behoefte om de toekomst te weten, verlies, afwijzing, twijfel en de belofte van iets groters of beters dan wat de persoon op dat moment heeft. Dit zijn niet altijd bewuste keuzes en dus iets waar christenen ook op moeten letten. Satan maakt gebruik van gebieden die mensen niet volledig begrijpen of zelfs niet beseffen over zichzelf, hun zwakheden, hun verlangens, hun verleden enzovoort. Bijna iedereen in occulte groepen heeft ernstige wonden, of het nu door verkrachting, misbruik, jeugdtrauma, depressie, bipolaire stoornis of andere oorzaken komt. Misbruik, disharmonie in het gezin, aantrekking tot hetzelfde geslacht, drugs, een laag zelfbeeld en eenzaamheid zijn deuren waardoor de duivel mensen naar het occulte lokt. Veel occultisten hebben dit gretige verlangen om het occulte te gebruiken om een oplossing te vinden, maar het zal het individu alleen maar dieper in de dienst aan de duivel verankeren. De aanvankelijke responsiviteit van de demonen, die zoveel verlangens van de occultist inwilligt, stopt uiteindelijk. Dit laat een nieuwe leegte achter. Bij gebrek aan deze wederkerigheid van de geesten, bovenop de oorspronkelijke leegte of wond die de persoon met zich meebracht. Als gevolg hiervan geven mensen zich op verschillende manieren over om deze nieuwe leegte te vullen, door bijvoorbeeld alcoholmisbruik, drugs en seksuele zonde. Veel satanisten belanden in dat duistere rijk omdat ze niet weten hoe ze met de pijn en het verdriet om moeten gaan die ze in hun leven hebben verzameld. Ook weten ze niet hoe ze zich op de juiste manier tot God kunnen wenden voor genezing en vrede.
Oh.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. We gaan vandaag verder met onze analyse van de opmars van het occultisme in de maatschappij. En ik ben begonnen met te verwijzen naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen van Parijs. Uit alles blijkt dat het hier vooral ging om een viering van vrijmetselaarsidealen. We moeten ons realiseren dat het occulte met onze wonden speelt. Het blijkt dat bijna iedereen die aansluit bij occulte groepen ernstige innerlijke wonden heeft. Het zij door verkrachting, misbruik, jeugdtrauma, depressie, bipolaire stoornis of andere oorzaken. Vele occultisten hebben bovendien het gretige verlangen om het occulte te gebruiken om een oplossing te vinden. Maar het zal het individu alleen maar dieper in de dienst aan de duivel verankeren. De wereld van vandaag, zo gedestabiliseerd als zij is, heeft een gevaarlijk nieuw ingrediënt toegevoegd aan de algemene spirituele strijd waarmee alle mensen worden geconfronteerd, namelijk isolatie. Deze isolatie is de afgelopen decennia gegroeid, naarmate gezinnen steeds meer uit elkaar vallen, ernstige zonden de pan uitreizen, pornografie alomtegenwoordig wordt en het internet in het algemeen mensen naar een donker licht van eenzaamheid lokt. Deze situatie groeide uit tot een onvoorstelbaar gevaar tijdens de heerschappij van COVID. Deze isolatie is volgens exorcist Monseigneur Rossetti een tactiek van de duivel. Demonen proberen mensen steeds meer te isoleren om ze te vernietigen. Als gevolg hiervan zijn de mensen die in het bijzonder het doelwit zijn van het demonische vaak degenen die al enigszins geïsoleerd zijn. Dit omvat ook degenen die niet goed geïntegreerd zijn in de maatschappij, in het leven van een parochie bijvoorbeeld. En dat geldt vandaag voor de meeste mensen, want zoveel mensen zijn gestopt met praktiseren. Of mensen die net naar een nieuwe stad zijn verhuisd, gebroken gezinnen enzovoort. Dit kan de persoon gemakkelijk leiden tot een ervaring van verdriet en depressie, een andere tactiek van de vijand. De heilige Franciscus van Sales beschreef de ellende van de demonen als verdriet en melancholie en dat Satan verdriet en depressie gebruikt om goede mensen ertoe te brengen het nastreven van goed doen op te geven. De boze geniet van verdriet en melancholie omdat het zijn eigen kenmerken zijn. Een voorbeeld van hoe isolatie kan leiden tot occultisme is te vinden in de opmars van tarotkaarten tijdens de coronapandemie. Ik verwijs hier naar een artikel dat onlangs verscheen in de Standaard. Het leven speelde zich toen grotendeels online af en veel mensen keerden zich naar binnen. In die periode werden tarotkaarten, vooral via sociale media en door influencers en andere BV's, weer hip. Zo lanceerde een zekere zangeres Natasha Kaan een eigen tarotset, versierd met boswezens en vrouwelijke archetypen. Ook actrice Emma Watson, die we kennen van de Harry Potter films, draagt een pak kaarten mee in haar handtas voor een dagelijkse lezing. 10 jaar geleden werd tarot nog weggezet bij de kristallen en de glazen bollen. Nu worden ze op een nieuwe manier gepresenteerd, weg van het mystieke en het magische, maar daarom niet minder gevaarlijk voor het geestelijk leven. Op sociale media is de voorspellende functie van tarot verschoven naar een vorm van zelfreflectie en therapie. De hashtag tarot levert op Instagram meer dan 26 miljoen hits op, op TikTok 8,8 miljoen en nog 10 keer meer views. Door het bredere bereik en de luchtigere benadering lijken de omstreden kaartensets vandaag haast genormaliseerd. Tarot wordt nu vooral door jongeren als een tool voor zelfzorg en introspectie beschouwd. Hierdoor heeft het een grote aantrekkingskracht gekregen. Collectieve boodschappen, verkregen door tarotkaarten, worden gretig gedeeld op sociale media. Een influencer zegt daarover: de boodschappen moet je met een korrel zout nemen, maar in een lastige situatie geven de kaarten me gemoedsrust en doen ze me sterker voelen. Ook een andere influencer zegt hoop en rust uit het gebruik van de kaarten te putten. Zo eenvoudig kan de duivel mensen misleiden. Het occulte speelt niet alleen met onze wonden, het dompelt een persoon ook in de duisternis. De Heilige Schrift leert ons dat de verlangens van onze Heer Jezus Christus voor ons zo intens wonderbaarlijk zijn dat de hele wereld zich zou bekeren als hij ze zou begrijpen. Ze overtreffen ruimschoots de belofte van welke andere religie op de planeet dan ook. De belofte die Jezus Christus deed aan hen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, zijn werkelijk een bron van extase voor zijn vrienden. Als deze dingen maar aan de hele mensheid uitgelegd zouden worden en de boodschap betrouwbaar zou blijken te zijn door de wonderen die in de loop van het leven van de kerk zijn verzameld, dan zouden ze zeker overtuigd en bekeerd worden. Dit moet de hoop zijn van allen die onze Heer lief hebben, dat de hele mensheid de beloning zou ontvangen die beloofd is aan hen die hem lief hebben. Van de vele heerlijkheden die aan zijn leerlingen beloofd zijn, is er een rijk en divers koninkrijk, waarin wij geplaatst zullen worden, ieder terecht beloond voor de daden die wij deden in navolging van onze Heer en Verlosser. In dit koninkrijk zullen wij gemaakt worden om te zijn als God zelf, getransformeerd van heerlijkheid tot heerlijkheid, opgewekt tot nieuw en onsterfelijk leven, geschikt om het aangezicht van de Schepper van de mysterieën van de wereld te aanschouwen en begiftigd met bovennatuurlijke waardigheid door onze deelname aan zijn eigen goddelijke natuur. Daar, in eeuwige vreugde, zullen wij leven als zijn eigen kinderen, getransfigureerd door zijn gave van heiligende genade. Satan werd deze dingen door God beloofd toen hij voor het eerst geschapen werd, maar de volledige ervaring ervan werd achtergehouden totdat zijn eigen wil ze vrijelijk zou kiezen. Satan ontving zijn grote waardigheid bij zijn schepping en de uitnodiging tot liefdevolle nederigheid voor zijn schepper, maar toen hij zijn eigen glorie en schoonheid opmerkte, weigerde hij vanaf het allereerste moment van zijn bestaan akkoord te gaan met de situatie. Hij verlangde om op God te lijken, maar door zijn eigen natuur alleen en niet als een geschenk van genade. Zo weigerde Satan gehoorzaam te zijn aan het plan van de goddelijke voorzienigheid. Hij keerde zich af van het aanbod van gemeenschap met God en toen werd hij naar de aarde geworpen om zijn overlevering aan de eeuwige straffen van de hel af te wachten. In de tussentijd is hij een onzichtbare meeloper geworden voor alle mensen die op deze aarde rondlopen en hij, vervuld van woede en kwaadaardigheid, heeft een plan bedacht om te voorkomen dat wij ontvangen wat God ten diepste verlangt te geven. Een van Satans verlangens is om in onze zielen en in onze bestemmingen precies het tegenovergestelde teweeg te brengen van wat God voor ons wenst. In plaats van ons toe te staan om opgenomen te worden in de hoge plaatsen van het paradijs en getransfigureerd te worden in goddelijke glorie, wil Satan ons afbreken en ons opnieuw afbreken, ons verlagen tot dierlijk gedrag en ons een spiegel maken van zijn eigen duivelse kwaadaardigheid. Om dit te doen, gebruikt hij hetzelfde dat hem in zijn eigen val van genade gevangen hield, trots en een verlangen om een zelfgemaakte goddelijkheid te bereiken op zijn eigen voorwaarden. Hiervoor gebruikt Satan vaak wat zacht occultisme wordt genoemd, als een lokkaas en een koker om degene die in eerste instantie slechts nieuwsgierig zijn, dieper in zijn greep te slepen. Deze loutere nieuwsgierigheid is al een probleem, want het is zelf het nastreven van goddelijke glorie en macht en kennis los van God. Het experimenteren met verborgen technieken en religies om een kracht op te roepen die zogenaamd sluimerend aanwezig is in de mens of in de elementen van de natuur, is op zichzelf al een satanische onderneming. Het wordt echter zo subtiel gepresenteerd dat mensen, net als Eva, het vaak niet herkennen voor wat het werkelijk is. De buitenste ring van deze koker zou de New Age kunnen zijn, of zelfs positief denken, de occulte manieren van doen die neerkomen op een vrij, niet-ritueel, niet-demonisch, zo wordt gezegd, soort gepruts. Op dit niveau ontkent de beoefenaar doorgaans dat hij iets kwaadaardigs doet en hij zou zichzelf nooit identificeren als een occultist. Ondanks die schijn heeft de New Ager de eerste stap gezet in het reageren op Satans marketingstrategie. Op dit punt heeft Satan zijn nummer en hij begint een dossier over hem op te bouwen, om het zo maar te zeggen. Dit vrije occultisme biedt net genoeg van een voorproefje van verborgen krachten om de nieuwsgierigheid van de beoefenaar te wekken, om de volgende stap te zetten en iets te vinden dat net iets krachtiger is, maar natuurlijk nog steeds zogezegd veilig en zonder demonen. Hier is het toneel klaargezet voor de langzame aftakeling van de beoefenaar in een meer toegewijd en donker ritueel. Hierbij zou het nuttig zijn om te denken aan wat de trompetbekerplant wordt genoemd. Het is een vleesetende plant, gevormd als een verticale buis met een ingevette en harige binnenkant en een verleidelijke geur die insecten er naartoe lokt. Bij een bepaalde variëteit van de plant scheidt de ingang van de beker overvloedige hoeveelheden nectar af, waardoor het insect wordt aangetrokken om voet te zetten op de naar boven gerichte rand van de plant. Hier verliest het insect snel zijn grip door wasachtige afzettingen, waardoor het naar beneden stort in de beker, waarvan de binnenkant kleine, naar beneden gerichte haartjes heeft die voorkomen dat het insect terugkeert en ontsnapt. Terwijl het insect, uitgeput, onvermijdelijk verder aftaalt, ontmoet het zijn vernietiging in de spijsverteringsenzymen aan de basis van de plant, op welk punt de kleine naar beneden gerichte haartjes zo dik zijn dat ontsnappen onmogelijk is. Ik ken geen beter beeld van de gevaren van het occulte dan dit. Op dezelfde manier is in het occulte als geheel de uitgestrekte en diverse New Age als de buitenste ring van de beker of de verleidelijke geur van de bekerplant. Het is gratis, overal aanwezig en het is het perfecte lokaas om de beoefenaar dieper in de val te lokken. Naarmate de beoefenaar verder aftaalt, vindt hij het occulte verslavend en verleidelijk en naarmate zijn aftaling escaleert, belandt hij al snel in een duistere spirituele wereld. En dat was ongetwijfeld nooit zijn oorspronkelijke bedoeling. Dit is precies het parcours dat ik zelf heb afgelegd, vertrekkend van een bezoek aan een astroloog op een moeilijk moment in mijn leven en zoekend naar antwoorden om verder te kunnen en eindigend als ingewijde in een occult geheim genootschap. Een tocht die om en bij de 12 jaar heeft geduurd en die mij gebroken en beschadigd heeft achtergelaten. Degenen die het occulte betreden, net zoals degenen die diep in zonde treden, stappen een rijk van duisternis binnen. Sommigen doen dat denkend dat ze door simpelweg hun tenen in dit zwarte water te dopen, deze mysterieuze realiteit slechts van een afstand kunnen aanschouwen en slechts een beetje van de spanning van de duistere kant kunnen genieten. Wat ze niet weten is dat het zwarte water slechts de randen zijn van een teerachtige zee die niet zal wegspoelen zonder het risico te lopen onverwachts overweldigd te worden. Deze duik in de duisternis brengt veel negatieve effecten met zich mee, zoals de wanorde van het intellect, verzet tegen de waarheid, een wanorde van overtuigingen en moraal en een over het algemeen zelfdestructief pad dat uiteindelijk het leven van de persoon uit elkaar scheurt. Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, voor de pauze heb ik uitgelegd hoe isolatie van mensen voor grote problemen kan zorgen. Het is een tactiek van de duivel om mensen te isoleren, om ze gemakkelijker tot zijn aanbod te verleiden. Een van Satans verlangens is immers om in onze zielen en in onze bestemmingen precies het tegenovergestelde teweeg te brengen van wat God voor ons wenst. Hij gebruikt hiervoor trots en een verlangen om een zelfgemaakte goddelijkheid te bereiken op zijn eigen voorwaarden. De mens die daaraan gehoor geeft, stapt binnen in een rijk van duisternis dat kan uitmonden in een zelfdestructie die uiteindelijk het leven van de persoon uit elkaar scheurt. Een kenmerk van Satans activiteit is ook de omkering van de waarheid, de verdraaiing van de realiteit, de besmetting van het goede met het kwade, het omkeren van de morele orde en de spot met het heilige. Voormalige occultisten bevestigen die duivelse tactiek die ze hebben gezien en ervaren. Het voornaamste dat het occulte rooft, is de waarheid. Het rooft de waarheid op alle niveaus, bovennatuurlijk, natuurlijk, persoonlijk en historisch. Iemand die zich bekwaamt in New Age of andere occulte zaken, krijgt stilaan een totaal vertekend beeld over de menselijke geschiedenis, metafysica en kosmologie naast andere dingen. Een klassiek voorbeeld bij New Agers en occultisten is hun vaste geloof in reïncarnatie. Maar als je, zoals het occulte je doet denken, de realiteit naar je wil kunt buigen, dingen kunt doen en dingen kunt veranderen door middel van rituelen, waarom is je leven dan niet de perfecte droom? De mens zoekt grootsheid, schoonheid, waarheid, eer, erkenning en veiligheid, maar de waarheid hiervan is verduisterd door de val en het werk van de demonen. Personen die met het occulte beginnen, komen terecht in het omgekeerde van wat God bedoelde en worden stilaan, zonder het te merken, zelfzuchtig. Ze eindigen in zelfvernietiging in plaats van verheerlijking. De vingerafdruk van de demonische activiteit is in de omkering van het goede, zoals wanneer liefde een obsessie wordt, woede toorn wordt, bewondering afgunst wordt. Wat betreft woede, obsessie, afgunst en andere wonden zoals deze, worden heksen door hun ambacht getraind om net die wonden te gebruiken om occulte krachten te ontwikkelen. Haat is zo'n wond die heksen gebruiken om de doeltreffendheid en ernst van de schade die hun vloek kan teweegbrengen te vergroten. Satan wil dat we het tegenovergestelde doen van wat Christus wil. Hij wil het pad dat God voor ons heeft uitgestippeld omkeren, om ons naar een lagere vorm van bestaan te brengen, naar een materialistisch, vegetatief bestaan. Als gevolg daarvan verliezen we het bovennatuurlijke visioen waar God ons door onze natuur naartoe heeft geneigd en dat hij door zijn genade heeft verschaft. Satan keert deze bovennatuurlijke visie om en probeert ons de indruk te geven dat wij vanuit onszelf een bovennatuurlijke visie kunnen hebben, om uiteindelijk dingen alleen te zien zoals onze zintuigen ze waarnemen en om dingen alleen te voelen zoals onze menselijke emoties ze zouden voelen. In het occulte ben je een kruidvat van emoties en daar maakt de tegenstander gretig gebruik van. Occulte riten zijn zelf een voorbeeld van deze duivelse omkering van het goede. Exorcist Monseigneur Rossetti merkte op dat de populaire culturele viering van Halloween een omkering is geworden van het feest van Allerheiligen van de Kerk, een demonische vervorming. Zo erg dat er in katholieke scholen vaak zelfs geen aandacht meer gegeven wordt aan het feest van Allerheiligen. Occulte riten zijn de omkering van de sacramenten. Denk maar aan de zwarte mis, waar alles omgekeerd gebeurt van in een katholieke mis. Ook wordt er wierook en mirre in de rituelen gebruikt, een bespotting van de geschenken van de wijze. Aleister Crowley, wiens occulte religie wordt aangeduid als telema, stal het woord telema, wat wil betekent, van de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, waar onze Heer het gebruikte in de context van de aanvaarding van de wil van de Vader dat hij zou worden overgeleverd en gekruisigd. Naast de sacramenten keert het occulte ook de leringen om die door Christus aan de wereld zijn geopenbaard. In het occulte en de New Age kan men veel duidelijke tekenen vinden van die duivelse omkering van deze waarheden. Bijvoorbeeld mijn lichaam, mijn keuze van de abortus versus dit is mijn lichaam, gegeven voor jou van de heilige Eucharistie. Zielen die vastzitten in een tussenwereld versus het vage vuur. Salie branden in een huis om het te reinigen versus een priester die het zegent met wijwater. Heksen en spreuken versus priesters en gebeden. En feeën versus engelen. Veel omkeringen, zoals feeën voor engelen, laten de ware realiteit, namelijk engelen, er net zo dwaas en gemakkelijk af te wijzen uitzien als de namaak, de feeën, waardoor de waarheid verder wordt ondermijnd in de geest van iemand die er open voor zou kunnen staan. Satan weet wat belangrijk is voor ons als Gods volk en hij weet wat de belangrijke dingen zijn in de katholieke kerk. Dus hij heeft er een tegenstrijdige, maar overeenkomstige leer voor. Als occultisten doorgaan met hun spirituele inspanningen, worden velen uiteindelijk geconfronteerd met de ernst van de situatie en het feit dat ze een relatie zijn aangegaan met een kwaadaardige geest, dat wil zeggen een demon. Dit gebeurt meestal wanneer de demonen hun maskers beginnen af te doen. Maar de persoon heeft dan al zoveel in de relatie geïnvesteerd dat hij deze niet wil beëindigen, ondanks dat hij deze realiteit nu kent. Volharden in het kwaad op dit punt, wetende dat het verkeerd is, kan een extra niveau van schade veroorzaken, een fragmentatie van het intellect en de wil. Dit zal grote schade toebrengen aan de psychologie van de persoon en zijn toekomstige vermogen om de realiteit goed te beoordelen. Vaak geloven occultisten tegenstrijdige dingen, maar dan noemen ze die paradoxaal. De voornaamste vorm van duivelse aanval in het occulte is de vertroebeling van het intellect, een diepe verduistering van de geest die het moeilijk maakt om waarheid van leugens te onderscheiden. De verduistering van het intellect kan ook verschijnen in een ervaring van mentale chaos. Naarmate het occulte de geest begint te vormen, begint de verbinding van de geest met de waarheid, waar het met een hoofdletter, de natuurwet en de voorschriften van het geweten, te eroderen. Bij afwezigheid van deze remmingen tegen zonde en dwalingen, begint de occultist onwaarheid te verheerlijken en ongerechtigheid te vieren. Het occulte, zoals de Belgische pater Verlijnde ervoer in zijn tijd gewijd aan Oosterse meditatie, bood hem de veronderstelde waarheid dat er geen liefde is. Hij legde uit hoe verontrustend dit voor hem was om te accepteren. Het doel van Oosterse meditatie, legde hij uit, was om alle activiteit in het subject, dat hij zelf is, te vernietigen. Eerst moest hij tijdens deze meditaties stoppen met beweging, wat hij bereikte door de lotuspositie aan te nemen. Vervolgens moest hij zijn ademhaling kalmeren tot het punt dat deze gesluierd en onopgemerkt was, wat hij deed door ademhalingstechnieken genaamd pranayama's. Toen moest hij zijn gedachten beheersen tot het punt dat er geen waren, wat hij deed door een transetoestand die hij bereikte door het steeds herhalen van woorden, mantras genaamd. Visuele concentratietechnieken werden ook gebruikt, totdat uiteindelijk zijn zelf leek te verdwijnen uit zijn bewustzijn. Op dat punt werd verondersteld dat er geen lijden meer was, omdat er geen zelf meer was. Dat is waar hij erg in de war raakte. Tijdens het doen van deze meditatie moest hij alle werkwoorden opgeven, zelfs liefhebben, omdat er geen zelf meer is, wat het onderwerp is dat lief heeft. Als hij niet langer kon lijden, kon hij niet langer lief hebben. Dit stoorde hem erg. Zoals christenen weten, is liefde het middelpunt van Gods openbaring, van de vervulling van de mensheid en van Gods relatie met de mens. Zonder het vermogen om lief te hebben, is er geen echt vermogen om te leven. En de vernietiging door het occulte zal sneller zijn als die filosofie wordt omarmd. Pater Verlijnde heeft tenslotte, ondanks zijn verwarring, Christus ontmoet en is na een lange weg van bekering en genezing priester geworden en stichter van de gemeenschap La Famille de Saint-Joseph. Hij heeft over zijn ervaring een boek geschreven, De Verboden Ervaring. Het boek is ondertussen helaas uitverkocht. De wanorde die voortvloeit uit de verduistering van het intellect manifesteert zich snel in een wanorde van persoonlijke moraal. Het occulte is werkelijk een religie van subjectivisme en subjectieve moraal. Geen enkele beoefenaar van het occulte volgt een geloofsbelijdenis die zijn gedrag absoluut beperkt onder een specifieke morele code. Het dichtstbij komen de Wiccan-rede en de regel van drie in Wicca, een vorm van hekserij, die slechts losse richtlijnen zijn en geen bindende, gezaghebbende morele uitspraken. Occultisten zijn dus vrij om alle moraal te verwerpen, wat de meesten uiteindelijk ook doen. Is dat niet wat wij massaal zien in onze maatschappij vandaag? Degenen die het occulte betreden, beginnen de verbinding met wie ze werkelijk zijn te verliezen. Ze verliezen hun vreugde, verbreken de relaties met anderen, gaan een fantasie als realiteit beschouwen en worden zich niet bewust van het feit dat hun leven uit elkaar valt. Het occulte valt geest en ziel aan. Dit leidt tot mentale gezondheidsproblemen. Het veroorzaakt gevoelens van twijfel, angst, depressie, woede, frustratie. Het houdt de behoefte aan controle in stand. Het maakt de persoon tot slaaf van alle verschillende elementen van de New Age en het occulte. Het keert de persoon tegen heilige dingen. Dat wil zeggen mensen, leringen, taal, belevingen enzovoort. Het kan een gebrek aan zorg voor anderen inboezemen. Het kan egoïsme veroorzaken. Het zaait verwarring op veel gebieden. Het verwoest relaties. Het wekt een gevoel van behoefte op om je eigen problemen op te lossen met behulp van occulte afgoden, zoals kristallen, wierook, magie, spreuken enzovoort. Zoveel schade. Het ergste is dat mensen uiteindelijk hun verstand en hun ziel verliezen. De nijpende situatie van hen die het occulte ingaan, zou de harten van alle christenen moeten beroeren. Net als onze Heer zouden onze harten bewogen moeten worden tot medelijden. Zoals het evangelie van Matteüs beschrijft, ging onze Heer door alle steden en dorpen, onderwees in hun synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal. Toen hij de menigte zag, had hij medelijden met hen, omdat ze gekweld en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. Dit evangelie is een uitnodiging aan ons om te getuigen van de waarheid die wij in Christus Jezus ontvangen hebben en die leidt naar eeuwige vreugde en vervulling. Beste luisteraars, ik begon deze uiteenzetting met de verwijzing naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen 2024 van Parijs. Na alles wat ik juist gezegd heb, is het voor de luisteraar wel duidelijk dat bepaalde scènes die ik beschreven heb in de categorie van occult en demonisch thuishoren. Ze waren een volkomen inversie van het heilige. Maar het hoopvolle is dat God zich ook op een bijzondere wijze gemanifesteerd heeft. En daarover is bijna niet gecommuniceerd. Er was namelijk kort na de openingsceremonie een totale stroompanne. Grote delen van Parijs waren volledig in het duister gedompeld. Behalve één kerk, de Sacré-Cœur-basiliek. Zij baden in het licht en ze was van overal te zien in haar schittering. Nu mogen we niet vergeten dat deze basiliek opgericht is na de Franse Revolutie om eerherstel te bieden voor alle uitspattingen en zonden van die revolutie. En daartoe is er tot op de dag van vandaag altijd durende aanbidding. En of dat nodig is, gezien de taferelen die zich hebben afgespeeld. Dat heeft God willen tonen. Hij is Heer en Meester van tijd en geschiedenis. Hij laat immers nooit met zich spotten. Beste luisteraars, als u nog vragen of opmerkingen hebt over dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of bellen naar het nummer 016 41 47 47. Graag tot een volgende uitzending.